Swammerdam.
Goedemorgen luisteraars en welkom bij Radio Swammerdam op Radio Salto. Vandaag een nieuwe aflevering in het dossier Bloed, Zweet en Data. Maar voordat we hiermee gaan beginnen, gaan we eerst even naar een mededeling luisteren namens de hele redactie.
Wil jij jouw stem hier volgend jaar tussen horen?
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, goedemorgen luisteraars.
Goedemorgen.
U luistert naar Radio Swammerdam, het leukste wetenschapsprogramma van Amsterdam.
Welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Swammerdam.
Vandaag zit ik aan tafel met twee wetenschappers die de natuur en zelfs leven proberen na te bouwen.
Vandaag hebben we een uitzending in het dossier onderwijs.
In het dossier denken met computers.
We gaan het vandaag hebben over wetenschap in de sport.
We hebben deze week een uitzending die geheel in het teken staat van donkere materie.
We gaan het vandaag hebben over nationalisme.
Lijkt het jou ook leuk om wetenschapsradio te maken als student of pas afgestudeerde? Solliciteer dan voor 15 april door een motivatiebrief en cv te sturen naar redactie@radioswammerdam.nl.
Nou, ik zou zeggen meteen solliciteren natuurlijk. Maar hopelijk blijf je eerst nog even luisteren naar de uitzending van vandaag. Want zoals ik al zei, een nieuwe aflevering in het dossier Bloed, Zweet en Data, waarin het menselijk lichaam centraal staat. En bij ons lichaam hoort natuurlijk ook ons brein. En dat is precies waar we het vandaag over gaan hebben. Je zou misschien verwachten dat er dan twee psychologen aan tafel zitten, maar niets is minder waar. Vandaag de gast zijn Casper Hesp. Hij doet onderzoek, hij doet momenteel een PhD in social neuroscience aan de UvA. Welkom Casper.
Dankjewel.
En ook de gast Anne Fleur van der Meer, letterkundige, momenteel werkzaam bij het Radboud Medisch Centrum en gepromoveerd aan de VU naar de representatie van depressie in autobiografische literatuur. Welkom Anne Fleur.
Dankjewel.
En naast mijn gast is ook columnist Tessa aanwezig. Tessa, je eerste column las je ook bij mij voor in de uitzending.
Ja.
En ik kan me herinneren dat je toen echt de lachers op je hand had. Kan jou iets meer vertellen over waar je column over gaat vandaag?
Ja, nou, nu zijn de verwachtingen hoog gespannen natuurlijk. Ja, ik zal er niet te veel over zeggen, maar het gaat over mijn gekte.
Oké.
Nee, valt wel mee hoor.
Zeer benieuwd naar zo meteen. En ook aanwezig mijn co-presentator Thomas. Thomas, jij bent muziekwetenschapper, of in ieder geval bijna muziekwetenschapper.
Ja, ja. Hopelijk.
Komt er ook depressie voor in muziekstukken?
Nou, er is wel heel veel treurig muziek geschreven, maar dat is natuurlijk niet per se depressief. Je hebt wel ook in de 19e eeuw heel veel muziekstukken die ingaan op melancholie. Dat noemen ze dan zo. Dat woord depressie is nog niet zo heel populair. En het is ook denk ik iets anders. Het is meer een soort romantisering van treurig zijn en een soort weemoed. Maar je hebt denk ik wel liedjes die in ieder geval ons eraan doen denken.
Ja, zeker. Dankjewel. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar we gaan eerst beginnen met Casper Hesp. Casper, yes. Je doet onderzoek naar The Origin of Social Life. Een hele mooie titel, vond ik. Je onderzoekt hoe mensen eigenlijk soort van op elkaar reageren en hoe we elkaar aanvoelen. Kan je kort iets meer vertellen over wat je precies onderzoekt?
Ja, dus de oorsprong van sociaal leven is eigenlijk iets wat ons allemaal wel raakt. We leven elke dag in onze sociale omgeving. We handelen ook op basis van hoe andere mensen om ons heen zich voelen en hoe wij onszelf, onze eigen inschatting daarvan. En mijn onderzoek gaat eigenlijk over hoe wij als dieren, als sociale dieren, elkaar zo kunnen inschatten en daar onze acties op kunnen baseren. En dan daardoor juist weer als groep kunnen functioneren.
Oké.
Ja.
En je wilt dat gaan onderzoeken door middel van simulaties op computer. Daar ga ik je zo meteen alles over vragen. Maar eerst wil ik eigenlijk weten waarom je dit onderzoek wilt doen. Wat is het doel van dit onderzoek?
Fundamenteel gezien is eigenlijk mijn grootste interesse gewoon het begrijpen van dingen intrinsiek. Zoals ik al zei, omdat het ons allemaal eigenlijk raakt. Vind ik het gewoon interessant om te weten waarom, hoe het werkt en hoe het is ontstaan. Natuurlijk heb je ook allemaal praktische toepassingen uiteindelijk. Omdat als je dit beter kan begrijpen en als je het kan simuleren, waar we dan zo over gaan hebben, dan kan je dat ook gebruiken om bijvoorbeeld sociale kunstmatige intelligentie te ontwikkelen. Dat dan ook emoties meeneemt of zelfs kan nabootsen.
Ja, maar dus vooral, ik vind het ook heel leuk dat je zegt, ik wil gewoon echt weten hoe het zit. Dus dat is altijd leuk om te horen van een wetenschapper. emoties, een simulatie op een computer, dat klinkt voor mij echt als twee totale uitersten eigenlijk. Ligt voor mijn gevoel heel ver uit elkaar. Hoe pak je dan zoiets aan?
Het onderzoek wat ik doe, dat is heel erg gebaseerd op theoretisch raamwerk. Wat vanuit de statistiek eigenlijk komt. Dat gaat ook over Bayes rule. Het gaat over een bepaalde manier van statistiek doen, waarbij je dus kansverdelingen meeneemt. En als je dus nagaat met emoties, zijn er heel veel onzekerheden in jouw wereld. En als je dus, wat blijkt dus in mijn recente onderzoek, dat die aanpak waarbij je dus onzekerheden in de gaten houdt eigenlijk, dat die ook heel goed blijkt te werken om dus het gedrag op dit moment ben ik nog bezig met ratten bijvoorbeeld.
Okay.
Om het gedrag van ratten in een omgeving waarbij ze dus beloning of een straf kunnen ervaren. Hoe ze daarbij die onzekerheden van hoe ze zich daarover gaan voelen. Hoe ze daar weer op gaan reageren. Hoe ze daar ook hun eigen inschattingen van hun eigen kunnen dan weer daarin meenemen. Dus op die manier, op al die verschillende niveaus heb je dus onzekerheden. Het idee is dat emoties eigenlijk belangrijk zijn om ons in die onzekerheden juist te laten functioneren, zeg maar. In die onzekere wereld waar we dan in leven.
Ja, want klopt het dan dat de basis van zo'n simulatie is eigenlijk heel simpel gezegd, als je als een dier of een organisme een bepaalde actie uitvoert, of dat dan als het positief vorm uitpakt, toch, dan wil je dat vaker doen? Klopt dat? Of is dat een beetje de basis? Of leg ik dit nu veel te simpel uit?
Nee, je legt het goed uit in principe. Nou, het idee is eigenlijk dat elk dier heeft zo'n beetje basisverwachtingen van wat goed voor hem is en wat slecht voor hem is. Of tenminste wat goed voelt en wat slecht voelt. En dat wij uit de evolutie, zeg maar, zijn gehardwired om, zeg maar, bepaalde dingen die dus gezond zijn of belangrijk zijn voor ons, zoals suiker, als positief te ervaren. En andere dingen zoals pijn, schade, dan als negatief. En dat op die manier eigenlijk dingen dus die we willen toenaderen of dingen die we willen ontwijken, dat die dus door emoties worden aangestuurd. En datzelfde mechanisme eigenlijk wat oorspronkelijk, ja, zelfs bacteriën hebben dat bijvoorbeeld. Die gaan ook naar suiker toe en die gaan bij gif weg. Maar bij ons is dat dus weer nog een stapje verder gebracht, waarbij we onze sociale omgeving eigenlijk heel erg is vormgegeven door emoties. Dus wil ik deze persoon leren kennen, of wil ik dichterbij deze persoon komen, of wil ik juist van deze persoon weg? Dat is echt een van de eerste inschattingen die je maakt als je een nieuwe persoon tegenkomt.
Ja, maar het lijkt me dat bijvoorbeeld het zoeken van suiker, dat is best wel iets, het lukt of het lukt niet. Maar emoties, dat is naar mijn idee veel complexer. Want je kan een bepaalde emotie, het verschilt ook weer per persoon of dat goed voor iemand uitpakt of niet. Hoe kan je dat dan meenemen in zo'n simulatie?
Nou, het idee is, zeg maar, dat de emoties niet zozeer de actie zelf representeren, zoals het zoeken naar suiker bijvoorbeeld, maar meer de soort van toestand waar je in bent op dat moment. Dus ben jij meer in een open toestand van wil je dingen juist, toenaderen? Wil je het accepteren, het omhelzen? Of wil je het juist van je weg duwen of aanvallen of elimineren, zeg maar? En die twee soort van neigingen, dat is eigenlijk meer op een soort van meta-niveau. Beschrijft dan in dit geval, kunnen emoties dus positief versus negatief, zoals ik dus beschreef, kunnen dan aansturen van heb je meer de neiging om zeg maar op onderzoek uit te gaan, of juist om weg te kruipen en onder een steen te gaan zitten, zeg maar.
Ja.
En dat gaat dus ook weer naar de depressie dan toe, bijvoorbeeld.
Okay. En hoe ziet zo'n simulatie, zo'n model eruit? Want hoe kan je dit dan echt vertalen naar, ik weet niet, formules die je in een computer zet? Of
het raamwerk wat ik gebruik, daarin neem je dus aan dat elk organisme een soort statistisch model is van zijn eigen omgeving. Waarbij hij dus probeert om te voorspellen wat er gaat komen en hoe die daarop in kan spelen. En wat ik dus eigenlijk doe is, ik modelleer ook hoe zo'n organisme eigenlijk zijn eigen vooruitgang soort van trackt. Van ben ik een beetje een goed model van mijn eigen omgeving, of gaat het juist allemaal slecht en zijn mijn verwachtingen van de wereld de hele tijd fout. En zo kan je op een meta-niveau eigenlijk een soort van positief verrast worden, als het ware. Dus als alles, zeg maar, zo'n dag dat alles gewoon op zijn plek lijkt te vallen, dat alles gewoon gaat zoals dat je. Dus eigenlijk dat het nog beter gaat dan verwacht. Of dat je verwachtingen nog, zeg maar, je voorkeuren worden nog beter beantwoord dan dat je verwacht op een normale basis. Of natuurlijk slechter. Dat kan beide kanten op. Maar dat soort dingen kan je dus simuleren. Alleen uiteindelijk wil ik naar groepen toe. Dat is eigenlijk het doel natuurlijk. Ik ben nu nog met enkele organismen bezig. Maar wat ik eigenlijk wil is van, als je een organisme hebt dat zijn eigen toestand kan inschatten. Van hoe voel ik me nu? Hoe gaat het? Dan kan je dat ook aardig makkelijk generaliseren naar een organisme dat de toestanden van anderen kan inschatten. Dus bijvoorbeeld, hoe voelt die ander zich over deze situatie? En als je dat eenmaal hebt, dan bouw je eigenlijk heel snel op naar sociale groepen. Bijvoorbeeld kuddedieren die bijvoorbeeld altijd tracken van als een van de kuddedieren nerveus is, dan verplaatst die nervositeit zich helemaal door de kudde, totdat iedereen begint te rennen, zeg maar. En op die manier kan je, zeg maar, leren om die sociale informatie te gebruiken. Mensen zijn eigenlijk ook best wel kuddedieren op heel veel manieren.
Ja.
En ja, dat is ook belangrijk voor ons functioneren. We gebruiken gewoon sociale informatie.
Ja, en jij stelt zo'n model dus eigenlijk op om... want mensen kunnen dit natuurlijk al vanuit zichzelf. Dus je probeert eigenlijk door middel van dat model, door te kijken wat je misschien aanpast, zo wil je erachter komen van, oh, dus dit en dit gebruiken we eigenlijk. Klopt dat? Of?
Dat klopt ongeveer. Het doel is inderdaad eigenlijk, zoals je zegt, wij kunnen dat nu. Maar mijn interesse is ook van, hoe is het ontstaan? En hoe kan je met redelijk simpele aannames in een evolutionaire simulatie ook weer soortgelijke patronen vinden? Dus we weten dat sociale interacties in meerdere lijnen van de evolutionaire stamboom zijn die ontwikkeld, zeg maar. En het idee is van, ja, hoe natuurlijk in de zoogdieren of in de dieren in het algemeen is het heel sterk. En het idee is van, welke cruciale stappen zijn er geweest om, zeg maar, ertoe te leiden dat wij als mensen nu zo flexibel daarin geworden zijn. In het ervaren van, bijvoorbeeld, we vinden het allemaal leuk om met onze smartphone te spelen. Maar ja, die smartphone die hebben we pas net uitgevonden. Dus die sociale informatie die we daar uithalen, dat ervaren we dan als fijn. Maar dat is dus ook weer met onze soort van sociale, je verzamelt dan eigenlijk een soort van sociaal bewijs voor jezelf.
Ja.
Van je model. Als iemand een likeje geeft op jouw foto, dat is dus weer een soort van sociale bevestiging van jouw succes als organisme, zeg maar.
Ja. En het is natuurlijk, bijvoorbeeld wat ik net al zei over die emoties en simulatie, dat lijkt voor mensen heel erg uit elkaar te liggen. En komt volgens mij ook best wel dan voor jou heel veel psychologie of zo bij kijken. Want wanneer pakt het goed voor iemand uit? En het klopt ook dat jij daar... ik zag jouw cv, ik vond het behoorlijk indrukwekkend. Want jij hebt dus, jij combineert al die gebieden. Hoe doe je dat? Vind je dat heel lastig om te doen? Of?
Dat is natuurlijk handig om dan te vertellen wat dan de andere gebieden zijn waarschijnlijk. Sorry.
Okay.
Dus mijn andere gebieden, ik heb dus eigenlijk twee studies in parallel gedaan. Astrofysica en neurowetenschap. En ik was heel lang, zat ik een beetje in dubio van welke ga ik nou kiezen. Mm-hmm. Uiteindelijk vond ik het hersenonderzoek toch net spannender op dit moment. We zijn in de sterrenkunde, natuurkunde zijn we natuurlijk al, hebben we de grote theorieën liggen er. En er zijn nog heel veel dingen uit te vogelen natuurlijk. Maar ik vind het hersenonderzoek nu juist meer in die opstartfase zitten. En dat maakt het juist zo spannend. En die theorie waar ik dan mee werk, bijvoorbeeld in de statistiek, die gebruikt heel veel technieken die ik ook gewoon heb geleerd qua wiskundige achtergrond in mijn natuurkunde, sterrenkunde studie.
Ja.
Want het is diezelfde vergelijkingen, zeg maar, die je gebruikt om jouw voorspellingen dus aan te passen aan je data. Mm-hmm. Wat ik dus beschrijf, die gebruiken ze in de sterrenkunde ook om bepaalde sterrenkundige objecten te modelleren.
Ja.
Dus het is een heel soortgelijke manier van kijken. En natuurlijk het analytische, de modelleerkant. Op die manier, het is eigenlijk meer een beetje op meta-niveau. Ja. Natuurlijk, ik heb ook de vakspecifieke dingen, die kan ik, dat is dan meer voor mijn eigen interesse. Maar dat doe ik sowieso eigenlijk alles voor mijn eigen interesse. Dus.
Ja, nee, de intrinsieke motivatie. Ja. Ja, ik vind het wel grappig. Dus eigenlijk zeg je een beetje van, we weten eigenlijk al veel meer over de ruimte. Dus wat zo gigantisch groot is, ons heelal, dan onze eigen hersenen. Dus daar op dit vlak, zeg maar.
Ja, zeker. Ja. Tenminste, laat ik zo zeggen. We weten al veel meer over de ruimte dan dat we ter beschikking kunnen hebben. Over onze hersenen bijvoorbeeld. Dat is dan veel dichterbij. Maar daar weten we al minder over dan over hoe bepaalde systemen met zwarte gaten erin werken, bijvoorbeeld. En ik vind het dus ook een extra reden waarom ik dus de hersenen uiteindelijk interessanter vind, is ook gewoon omdat het op onszelf betrekking heeft. Dus je bent dan je eigen onderzoeksobject. Ja. En dat vind ik dan eigenlijk nog leuker dan gewoon een onderzoeksobject te hebben, zeg maar.
Kijk je er soms ook naar je eigen acties? Van hoe zou ik dit dan modelleren?
Zeker. Ik denk heel veel van de ideeën die ik heb ontwikkeld zijn eigenlijk ook gewoon een soort van gedachte-experimenten geweest. Van hoe zou ik in deze en deze situatie op deze manier, hoe zou ik daarop reageren? Of dan weer, hoe zouden andere mensen daarop reageren? Dus het is altijd een betrekking op jezelf. De ideeën die ik nu in een soort van wiskundig raamwerk aan het formuleren ben, die heb ik ook, heb ik al best wel een tijd terug. Met gedachte-experimenten en zo eigenlijk ook al opgebouwd. Omdat we dus, iedereen heeft emoties. Dus iedereen, als je dat hebt, kan je daar eigenlijk al wel mee aan de slag.
Ja.
Ja.
Ja. En je zei net al, je doet dit ook echt uit pure interesse, maar het is ook zeker, het lijkt misschien voor sommige mensen heel abstract, maar jij bent op dit moment ook bezig met het publiceren van een artikel waar je dit model toepast bij kinderen met autisme. Klopt dat? Kan je daar iets meer over vertellen hoe je dat toegepast hebt?
Er is net een artikel wat ik dus, dat is bijna uit is. Dat gaat net over een aanpak die ik eerder gebruikte. Waarbij je dingen met dynamische modellen, waarbij je gewoon de interacties, in dit geval het spel tussen een kind en zijn moeder, een kind en een ouder, simuleert. Maar dan op basis van, op wie richten ze zich op zichzelf? Willen ze op zichzelf spelen of met de ander spelen? En als ze dan allebei met de ander willen spelen, dan kunnen ze dus een samen spel hebben. En dat modelleer ik dan in real time. Okay. Dat is een dynamisch model.
Hoe bedoel je dat in real-time modelleren?
Nou, dus de keuzes die eruit komen, dat is dan op de tijdschaal van seconden. Dus je hebt gewoon, ik simuleer dan een sessie bijvoorbeeld van 15 minuten. En dan heb ik ook data van 15 minuten. En dan kan ik dus, als ik genoeg sessies heb, kan ik dat dan vergelijken van, is het realistisch genoeg?
Ja. En wat voor data heb je dan van zo'n sessie?
Dat is dus ook gewoon letterlijk videodata die je dan moet coderen.
Okay.
Qua gedrag spelen ze dan samen of probeert de ene iets te initiëren qua samenspel. En het idee daarvan is ook weer dat als je dus, ik heb dan verschillende soorten ouders gesimuleerd, zeg maar, met verschillende soorten strategieën. En dan kijken van welke strategie helpt het kind om te leren om spel te initiëren. Zo van, als je hem leert vissen, dan is het beter dan als je hem een vis geeft. Zeg maar. Voor het kind is het dus gezonder als hij zelf spel leert starten. Dan als je de hele tijd gaat triggeren om spel samen te spelen. En dat kan je dus, dat simuleerde ik dus. Alleen het plan is dus voor de toekomst om dat raamwerk, waar ik het eerder over had, dan weer te gebruiken om dit soort dingen te doen. Waarbij alles eigenlijk net wat fundamenteler wordt beschreven. Je kan niet zomaar eventjes een interactie, een extra term in je vergelijkingen stoppen bij die statistische benadering. Daar gaat het gewoon om kansverdelingen van je input en je output. Je hebt daar eigenlijk, hoe zeg je dat? Er zit wat minder speling in. Je kan niet ad hoc dingen erbij verzinnen zoals dat bij die dynamische modellen wel een beetje gebeurt.
Je wilt dingen erbij verzinnen, zodat het bijvoorbeeld die data die je uit die videoanalyse hebt gehad, om dat beter te fitten, of hoe noem je dat?
Ja.
Beter overeen te laten komen.
Nou, het gaat eigenlijk meer om de theoretische ideeën erin te verwerken. Bijvoorbeeld theoretische ideeën zoals continuïteit. Het idee, als ik iets doe op een bepaald moment, dan is het de volgende moment dat ik dat door blijf zetten. Die kans is dus wel wat groter dan als ik dat op dat moment niet aan het doen was.
Ja.
Heel bazaal eigenlijk. Alleen als je dat in een dynamisch model doet, dan is het eigenlijk heel ad hoc. Want dan zeg je gewoon, dan vergroot je gewoon die kans handmatig. Als je dat met een zo'n statistische aanpak doet, dan laat je dus gewoon, dan heb je dus een organisme dat aanneemt dat het verleden soort van voorspellende waarde heeft voor de toekomst. Voor je acties van de toekomst. En op die manier krijg je dan continuïteit soort van gratis. Ja, het, okay. Is, het zijn technische dingen, maar het is toch best belangrijk, omdat een heel groot probleem in dit soort onderzoek is natuurlijk dat je kan gewoon van alles, de ruimte van wat je kan verzinnen is zo groot, dat als je gewoon, als je daar geen beperking op hebt,
ja,
dan zie je ook heel erg in de psychologie natuurlijk. Iedereen komt met zijn eigen model en dan is er niet echt een eenheid tussen.
Nee.
En daar probeer ik ook eigenlijk aan te werken. Dat je dus verschillende modellen die er al zijn over emoties.
Ja, een soort theoretische modellen die psychologen verzinnen. Ja, natuurlijk.
Maar. Ja, eigenlijk ook verzinnen, maar daarover theoretiseren. En die wil ik dan graag ook integreren en een beetje onder één noemer brengen. In plaats van dat iedereen zijn eigen termen erbij verzint. Dat vind ik ook wel belangrijk. Dat het allemaal. Ja, eigenlijk is het dan misschien daar een beetje mijn aard als sterrenkundige of natuurkundige komt daar een beetje naar voren. Ja. Want je wilt dan het liefst een beetje een theory of everything wil je eigenlijk het liefst. In plaats van dat iedereen met zijn eigen theorie aan kan zetten.
Ja, en dit klinkt als een heel groot plan wat heel lang gaat duren. En je bent eigenlijk pas net begonnen. Dus denk je dat het allemaal gaat lukken in je promotie? Dit allemaal.
Ik heb ook mijn masteronderzoek hierop gericht op dit onderwerp. En ik heb dus eigenlijk al een paar artikelen in de molen voor de publicatie. Voor publicatie. Ook bijvoorbeeld dat van kinderspel. Maar ook een artikel wat ik al heb over hoe positief versus negatieve emoties ontstaan. Wat eigenlijk ook al zo goed als klaar is. Ik ga ook nog verder op hoe bijvoorbeeld opwinding, arousal, zeg maar. Hoe dat dan op deze manier gemodelleerd kan worden. Dus op zich, ik heb het gedeelte over het individu heb ik op zich al. En dan, met dat andere verhaal heb ik dus het tweetal. Hè? Dus de interactie tussen twee heb ik ook al een beetje in kaart gebracht. Dus op zich zie ik het wel zitten. Ja, het gaat wel redelijk snel eigenlijk.
Ja.
Natuurlijk is het niet zo dat ik dit helemaal in 4 jaar kan doen allemaal. Want het is natuurlijk een heel groot onderwerp.
Ja.
Alleen het idee is wel dat ik aan het eind zeg maar een soort van sociale kunstmatige intelligentie heb. Omdat dat is eigenlijk gewoon het onderwerp van het onderzoek.
Ja.
Als je dat kan simuleren, dan heb je ook dus als resultaat die sociale robots, zou je het kunnen noemen. Die dan ook in ieder geval een emotionele toestand ervaren. Maar dat zal niet zo zijn als bij ons. Maar het idee is om het wel de structuur ervan, of hoe het werkt, zeg maar, op een soortgelijke manier op te bouwen.
Ja, nou, het klinkt allemaal echt heel erg interessant. En ik denk dat we je ook zeker gaan volgen bij Radio Zomerdam. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor nu. Tessa, dan mag jij wil je column nog inleiden? Of?
Nee, ik denk niet dat het veel nodig heeft.
Okay.
Ik sluit hier angstvallen goed op aan, vrees ik. Nou, we zullen zien. Een half jaar geleden raadde een vriendin mij uit het niets aan om eens een psycholoog op te zoeken. Uiteraard schrok ik. Had ik soms mijn lithium laten slingeren? Toen ik deze aanbeveling steeds vaker kreeg, bleek er gelukkig iets anders aan de hand te zijn. Vroeger werd je een film getipt, of een boek als je vrienden iets langer van je af wilden zijn. Tegenwoordig is men erachter dat het veel leuker is om op je eigen plot te reflecteren. Overal lees en hoor je dat een graaftocht in de ziel zin heeft, ook als er geen directe noodzaak is. Zelf heb ik de canapé tot op de dag van vandaag vermeden. Bang te worden weggestuurd met burn-out als diagnose, terwijl ik in werkelijkheid last zou hebben van blackout. Waar zou ik moeten beginnen? Mijn angstbeeld is voor een deel gestoeld op scènes uit de serie Mad Men, waarin de diep ongelukkige huisvrouw Betty Draper een psycholoog bezoekt. In losse flarden die worden voorafgegaan en gevolgd door lange stiltes, schetst de leegte van haar bestaan. Dat wordt ingevuld door de zorg van haar kinderen en het afwimpelen van deur-aan-deur verkopers. De psycholoog kijkt verveeld en krast af en toe wat in zijn notitieblok. Hij praat nooit tijdens hun sessies. Dat doet hij pas als hij daarna aan de telefoon hangt met Betty's man Don Draper, om hem in te lichten over alles wat zijn vrouw op de bank te melden had. Wat mij behalve deze associatie tegenhoudt, is dat ik het niet zie zitten om geld neer te tellen voor een luisterend oor. Dan blijf ik liever schrijven voor propria cures, waar mensen gewoon moeten betalen voor mijn monologen. Met deze wachtlijsten ben ik ervan overtuigd dat de branche het ook zonder mij wel zal redden. Ik was dan ook verbaasd toen Trouw in februari berichtte dat het crisis is in de psychologie en dat er nu hard gewerkt moet worden aan een oplossing. Alsof psychologen tegenwoordig niet genoeg hebben aan de problemen van anderen. Wat bleek? Diverse pronkjuwelen uit het vak konden bij het grof vuil worden gezet, omdat de experimenten bij herhaling andere resultaten opleverden. Het idee dat kinderen die direct een aangeboden lolly in hun mond proppen later minder succesvol worden dan kinderen met zelfbeheersing? Onzin. Kijk maar naar Erika Terpstra. Het onderzoek dat wilskracht omschreef als een spier die uitgeput kan raken, compleet van tafel geveegd sinds Halbe Zijlstra gewoonweg weigerde uit eigen beweging op te rotten. Hoewel de bezoekersaantallen er in de praktijk duidelijk nog niet onder lijden, schijnt de zogeheten replicatiecrisis grote vragen over de toekomst op te roepen. De psychologie mag nu eerst haar eigen identiteitsstoornis uitpluizen voor ze weer uitspraken over andermans complicaties doet. Het artikel in Trouw noemt een oplossing van twee psychologen die in het stuk worden geïntroduceerd als een Brit en een Amerikaan. Dat klinkt als het begin van een matige grap en aanvankelijk lijkt hun voorstel dat ook te zijn. Waar het volgens hen echt aan ontbreekt in de psychologie is een alomvattende theorie voor menselijk gedrag. Een fundament zoals alle natuurwetenschappen hebben en dat garant staat voor een superioriteitslabel. De Brit of de Amerikaan, dat weten we niet, ligt toe. Als we zonder theorie blijven werken, komen we niet verder dan het voorspellen van de toekomst op basis van resultaten in het verleden. Dat is hetzelfde als de positie van een planeet voorspellen op basis van zijn positie bij de vorige rondgang. Wat je nodig hebt is een mechanica van hemellichamen waarmee je toekomstige planeetposities precies kunt uitrekenen. Een leek zou misschien denken dat psychologie gaat over de meest persoonlijke zielenroerselen. Maar ondertussen wil de wetenschapper in eerste plaats achter zien te komen door welk universeel computerprogramma wij allemaal worden aangestuurd. Moesten we een diagnose stellen, dan kunnen we gerust zeggen dat de psychologie leidt aan meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Jammer genoeg bestaat er wat betreft deze aandoening geen consensus over de juiste behandeling en moet er per individu worden vastgesteld wat de juiste aanpak is. Gelukkig hoort psychotherapie in ieder geval in het basispakket. Fase 1 zal in het teken staan van stabilisatie en symptoomreductie, opdat de patiënt weer enigszins kan functioneren. Dat betekent opname en inbeslagneming van het idee dat alleen kwantitatief onderzoek iets waard is. Fase 2 draait om trauma's die direct of indirect tot de crisis hebben geleid. In dit geval het gedachtegoed van Karl Popper en zorgverzekeraars die eisen dat alles maar in meetbare grootheden moet worden omgezet. In fase 3 ontwikkelen we een levensstijl die wel perspectief biedt. We zullen de patiënt uit het lab slepen en in contact brengen met andere en dus ook niet-exacte disciplines, om zo ook het contact met de werkelijkheid te herstellen. Als ik toch nog eens een afspraak met een psycholoog maak, zal ik maar beginnen met waar het volgens mij misgaat in zijn vak. Om los te komen start Betty Draper haar sessies altijd met een borrel. Ik met dit behandelplan. Terwijl ik op de bank schuimbekkend mijn betoog afsteek, zal mijn behandelaar paranoia constateren. En in mijn ooghoek zal ik hem naar de telefoon zien grijpen. Ik heb nu al zo'n vermoeden dat hij niet mijn geliefde, maar het Mentrum zal bellen.
Wauw, dankjewel. Toch ook weer een hoop humor in deze column. Dus verwacht ik er zeker waar gemaakt.
Fijn.
reacties of... Want het komt best wel over even inderdaad wat jij net zei, Casper.
Ja, het lijkt net alsof we dezelfde soort van woordenschat hebben.
Ja, ja, precies. Even gebeld gisteren.
Ja, maar ja. Het was wel interessant, want ik hoorde dus een soort van kritiek juist van een idee van dat je dingen zou kunnen
inderdaad.
Beschrijven.
Ik denk dat het zowel dat we het zowel eens als oneens waren. Want jij noemde ook dat dat je dus, nou ja, wat... dat je, even kijken hoor. Nou ja, dus waar we het misschien niet over eens. Nou ja, jij bent wel van een natuurwetenschappelijke aanpak. Zou je kunnen zeggen.
Ja.
Maar jij zei ook juist dat je niet te veel in je eigen kokon moet blijven zitten. En dat je juist contact met andere disciplines moet leggen. En dat, of nou ja, wat je zelf dus al doet. En in dat artikel in Trouw kwam het er ook op neer dat iedereen maar in zijn eigen wereld dat onderzoek blijft doen. En dat je het misschien veel breder moet trekken. En nou ja, dus ook wel exact. Maar als ik even de aanval op de natuurwetenschap kan openen, dan doe ik dat natuurlijk. Ja. Maar ook niet exact. Dus ik denk dat we het wat dat betreft toch wel eens zijn.
Ja, het onderzoek wat ik doe is uiteindelijk natuurlijk ook wel. Ik bedoel, je moet het toch een soort van reduceren om iets te kunnen doen. Ik heb niet de illusie dat ik zeg maar de volledige complexiteit van
menselijk
bestaan
kan. Nee, maar dat zeiden deze mensen dus wel. Dat vond ik wel frappant. Dat er een alomvattende theorie moet komen. Of zo'n theory of everything dus. Ja. Nou, als hij er komt, dan ben ik onder de indruk hoor. Daar niet van.
Hey, je kan, ja, het is natuurlijk altijd een beetje het verschil tussen een simulatie die een soort van weergave doet van iets. Of een complete, exacte, even complexe weergave. Want ja, dat is natuurlijk. Stel dat je bijvoorbeeld een perfecte kaart hebt van Amsterdam. Een perfecte replica, zeg maar. Dan heb je daar niks aan uiteindelijk. Want dat is net zo complex als Amsterdam.
Ja, precies.
Je wilt het, zeg maar, je moet het toch een beetje versimpelen. Om er iets aan te hebben, zeg maar.
Ja.
Dus daarom,
Ja. En onderzoek kan misschien ook bijdragen aan de, om toch even de bruggen te bouwen hier. Ja. wat jij zei van de, zeg maar, al die onderzoeken die uiteindelijk dus niet klopte. En,
ik vond het best. Ja. Ik wist niet dat psychologie zo exact is blijkbaar tegenwoordig. Ja.
Maar daar kan inderdaad jouw model, kunnen die theorieën weer juist beter toetsen misschien dan.
Ik denk op zich ook wel, daar vond ik ook wel leuk aan je stuk, dat je eigenlijk, het gaat dus over waanzin in zekere zin, maar daarom heb je ook heel veel soort van kritieken op beide kanten over dingen. En dan, inderdaad, ik probeer
alles
dan
weer.
Ik probeer dan alles wel. Ja. Ik denk dat ik ook wel een beetje een uitzondering ben qua de exacte aanpak.
Maar jij zit ook aan de exactere kant, toch? Van het spectrum.
Dat is ook wel meer mijn interesse.
Ja.
Oké, dankjewel. Gaan we nu verder met Anne Fleur. Anne Fleur, in september vorig jaar ben jij gepromoveerd met jouw proefschrift met, ik vond het een hele mooie titel, Ladders naar het licht, over depressie en intertextualiteit in de hedendaagse autobiografische literatuur. En jouw achtergrond ligt dus eigenlijk helemaal niet in dat psychologische of medische vakgebied. Hoe ben je dan op dit onderzoek gekomen, dit onderwerp?
Ja, inderdaad, het klopt. Mijn achtergrond is letterkunde. Ik heb de bachelor Nederlandse taal en cultuur gedaan. En daarna de research master literary studies aan de VU. En ik was tijdens mijn studies, allebei mijn studies, eigenlijk altijd heel erg geïnteresseerd in literatuur. En dan vooral de relaties die literatuur, literaire teksten, romans, gedichten, autobiografieën, de relaties die deze teksten aangaan met de wereld om hun heen eigenlijk. Dus om dat concreter te maken. Dus de manier waarop autobiografieën of romans zich bemoeien met lopende discussies in de samenleving, politieke discussies, wetenschappelijke debatten. Dus ik keek tijdens mijn studie bijvoorbeeld naar de manier waarop de wetenschap van het klonen bijvoorbeeld in literatuur is voorgesteld. En de manier waarop romans dan commentaar leveren bijvoorbeeld op allerlei mogelijke ethische dilemma's die spelen rond klonen. Dus dat is eigenlijk de link. Dus de interesse die ik heb voor relaties tussen literatuur en de wereld om die teksten heen. En toen verscheen in 2010, toen ik bezig was aan mijn onderzoeksmaster, verscheen de autobiografie Pil van Mike Baudet. Waarin Mike Baudet schrijft over zijn eigen ervaringen met depressie. Die tekst kreeg heel veel aandacht in de samenleving, werd heel veel verkocht. En mijn vraag was dus eigenlijk, dat was eigenlijk dus precies zo'n voorbeeld van een tekst. Die je niet alleen kunt lezen als een bijzonder kunstwerk, zoals literatuur ook vaak gezien wordt. Hè. Dat is op zich interessant, omdat het mooie taal heeft, omdat het ergens over belangrijke thema's gaat. Maar deze tekst wilde ook heel duidelijk zich mengen in een maatschappelijk debat. Pil gaat namelijk ook voor een belangrijk deel over de farmaceutische industrie, of eigenlijk vooral over de effecten die antidepressiva hebben gehad op het welzijn van, maar ik bedoel eigenlijk een soort triomf op de pil die voor hem heel werkzaam was. Dus dat is een heel duidelijk voorbeeld van het engagement dat die tekst dan aangaat met een lopende discussie. En mijn idee was dus om deze tekst te onderzoeken en niet alleen deze, maar veel meer teksten die over dit soort thema's gaan.
Ja. En je hebt een aantal werken uitgezocht eigenlijk, geselecteerd. En kan je uitleggen wat je dan in die werken precies ging onderzoeken? Waar je naar hebt gekeken?
Ja, dus ik heb inderdaad een paar Nederlandse teksten onderzocht. Ook Duitsstalige, Engelstalige teksten. Dus uit Groot-Brittannië en Verenigde Staten. Die allemaal gaan over ervaringen van depressie. Dus mensen vertellen over hun eigen ervaringen. En deze teksten hebben allemaal aandacht gehad in de samenleving. Werden bijvoorbeeld heel erg aangeraden door gezondheidsorganisaties. Dus ik kon van die teksten zo'n beetje wel vaststellen dat ze niet aan de marge van de samenleving waren gebleven, maar ook daadwerkelijk in ieder geval verondersteld werden daar een rol te spelen, een belangrijke plaats te hebben. Dus dat vond ik interessant om te kijken van hoe zitten die teksten dan in elkaar? Want dat was je vraag van wat heb ik dan specifiek onderzocht?
Ja.
En dat was eigenlijk de vraag op welke manier is deze depressie in taal gevat? Dus er is wel veel eerder onderzoek gedaan naar autobiografieën of patiëntenverhalen, zoals ze ook wel eens worden genoemd, over ziekte. En dan werd vaak heel erg gekeken naar de medische inhoud ervan. Dus wat kunnen we nou als we Pil van Mike Baudet lezen, leren over depressie als medisch probleem? Daar werd eigenlijk een beetje gedacht van alsof deze teksten een soort spiegel tot de ziel zijn. En dat hele, terwijl het nou juist deel het idee is van zo'n boek, dat het een verhaalvorm heeft. Dus Mike Baudet heeft het over zijn depressie willen vertellen in een boekvorm, in een verhaalvorm. Dus was ik heel nieuwsgierig van hoe zit dat verhaal dan in elkaar? Dus ik ben gaan letten op de taal, op de verhaalstructuren. En heb ik daarna willen nadenken over de vraag van wat kunnen we nou op basis van zo'n analyse van de taal, van de verhaalstructuren zeggen over de functies van deze teksten in de samenleving. Ja.
Ja. En voordat je dus in die werken bent gedoken, zeg maar, ben je ook de medische literatuur heb je doorgespit.
Dat was een heel avontuur.
Ja, hoe was dat als niet-medicus, zeg maar, om dan in één keer die wetenschappelijke artikelen te studeren?
Ik heb daar ontzettend veel van geleerd en ook heel veel plezier aan beleefd eigenlijk. Want het is dus ook wel mijn interessegebied. Dat deed ik. Dus had ik dat probleem, als je het zo kan noemen, ook al bij mijn onderzoek naar klonen in literatuur. Dan moest ik als letterkundige ineens in het ondoordringbare woud van alle wetenschappelijke literatuur over dat soort ingewikkelde onderwerpen in. En dat had ik nu dus ook, want ik wilde graag weten, juist omdat ik geïnteresseerd ben in de relaties tussen deze teksten en de wereld daaromheen, had ik ook zoiets. Ik moet ook die wereld daaromheen leren kennen. Dus ik moet die literatuur in. Helemaal omdat in deze teksten ook heel veel verwezen wordt naar die medische literatuur. Dus Mike Baudet bijvoorbeeld, om daar nog maar eens bij te blijven, die verwijst naar allerlei zelfhulpliteratuur. Ook naar over depressie bijvoorbeeld. Dus om die teksten te kunnen begrijpen, om deze autobiografie van Mike Baudet te kunnen analyseren en die relaties goed in kaart te brengen, moest ik dat ook gaan doen. Dus ik vond dat eigenlijk heel een heel avontuur. Ik moest de mensen ook wel eens om lachen als ze mij dan zagen zitten als letterkundige, waar dan toch een beetje het beeld van is van die zit tussen de gedichten of dat klopt helemaal niet, dat beeld. Maar goed, dat is er af en toe nog. En ik zat tussen de handboeken depressie en de DSM. Allerlei neurobiologische artikelen. Dus voor mij was dat. En wat wel hielp was dat ik niet. Dat ik vooral heb gekeken ook vanuit mijn eigen expertise van hoe wordt er nou eigenlijk over depressie geschreven in dit soort teksten. Dus ik ben eigenlijk ook een tekstanalyse gaan maken van deze wetenschappelijke artikelen. Dus een van mijn hoofdstukken in mijn proefschrift gaat dus over de wetenschappelijke debatten over depressie. En dan kijk ik van hoe wordt er nou eigenlijk over depressie verteld in deze teksten. Dus welke woorden worden er in deze artikelen gebruikt? En daar kwam ik ook eigenlijk een heel verrassend resultaat tegen. Want ik dacht van, ik moet, wat ik net zei, ik moet die discussies in kaart brengen om er zelf grip op te krijgen. En toen ontdekte ik eigenlijk ook wat net in de column een beetje werd gezegd, van hoeveel raadsels er eigenlijk zijn over depressie. En dat was eigenlijk voor mij een heel belangrijke stap in mijn onderzoek. Dus wordt met heel veel verschillende taal over depressie gepraat. Het wordt heel erg beschreven als een heterogeen probleem, wat van patiënt tot patiënt verschilt. Dus het is heel lastig om een soort uniforme theorie over de oorzaken van depressie, over de beste behandelingswijze van depressie te vinden. Dus je ziet vooral heel veel debat en heel weinig uniformiteit. Dus eigenlijk concludeerde ik dat depressie een groot raadsel is. En vanuit daar ben ik gaan kijken van hoe wordt dan in die autobiografieën, hoe speelt dat raadsel daar dan, speelt het daar überhaupt nog? Een van de, ja, je zou kunnen zeggen van het zijn teksten die gaan over eigen ervaringen, waarin dus ook een soort antwoord wordt geboden op wat depressie is. Dus dat vond ik een heel interessante vraag van hoe de raadselachtigheid aan de ene kant en aan de andere kant die teksten die allemaal schrijven over hun eigen depressie. En dus eigenlijk een soort claimen, ik vertel mijn verhaal, mijn waarheid over depressie.
En zag je die verschillende vormen, die heterogeniteit van depressie, zag je die ook terug in die 7 boeken?
Ja.
Dat daar ook veel verschil in zat in de belevenissen van die schrijvers?
Ja. Dat sowieso. Dus ze schrijven allemaal over hun ervaring. Dat zijn allemaal toch andere ervaringen. En ook, ze geven er op een heel andere manier woorden aan en taal aan. Maar wat ik eigenlijk nog interessanter vond, was dat ook de vraag, dus het raadselachtige van depressie, daar heel in deze, al deze verhalen een rol had. Dus daarin leek ze juist heel erg op elkaar. Dus,
welke vraag bedoel je dan precies?
Dus de vraag van, wat is depressie nou eigenlijk? Hoe kan ik het begrijpen? Dus een van de belangrijke patronen die ik vond in mijn studie was dat alle verhalen beginnen met een soort vraag van waaraan leid ik nou eigenlijk? Ik heb de diagnose gehad van mijn psychiater, van de arts. Maar wat betekent dat eigenlijk? Depressie is een mooi woord. Maar wat en hoe kan ik beter worden? Hoe krijg ik weer grip op waar ik aan leid? En elk van deze autobiografieën formuleren eigenlijk, proberen een soort grip te krijgen op dat antwoord. En antwoorden te zoeken naar de betekenis van depressie. En hoe kan ik beter worden? En,
ja, Tessa, jij wilde dat graag.
Ja.
Maar dus ik merk dat er dan een soort onmacht is, of dat er een soort niet weten is.
Ja.
En hoe wordt dat dan in zo'n tekst gevangen? Ja, ik moet dan zelf denken aan die metaforen als een gevecht.
Mm-hmm.
Dat je dan kunt winnen of verliezen. Dat er op die manier nog grip, dat ze op die manier grip proberen te krijgen op zoiets.
Ja.
Of ja, hoe schrijven zij daar dan over?
Dat is inderdaad helemaal metaforen zijn. Spelen daar een heel belangrijke rol in. Want wat inderdaad zo is dat je deze autobiografieën natuurlijk niet schrijven van, ik heb geen idee wat een depressie is en hoe kom ik tot het antwoord. Dus wat ik juist heb gedaan is kijken naar de talige technieken die worden gebruikt. Dus wat ik bijvoorbeeld zag in het begin zijn woordvelden waarin dat niet weten bijvoorbeeld een rol speelt. Dus ik of inderdaad een metaforische taal. Dus ik ben in een donker woud. Ik overzie het niet. En ook het schrijven bijvoorbeeld in de tegenwoordige tijd. Je hebt dan soms passages in deze teksten waarin je het gevoel hebt dat je heel dicht kunt komen bij dat onbegrip. Dan schrijft iemand, herhaalt bijvoorbeeld heel vaak, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Of heel veel vragen of heel veel van dat soort, het niet kunnen overzien. Dat zie je dan ook in de taal uitgedrukt. Haperende zinnen. Dat soort voorbeelden. Ja.
Is het eigenlijk, sorry, ik vraag ook even wat. Is het eigenlijk, in hoeverre is het van belang dat iemand die aan depressie lijdt, dat daar ook echt grip op krijgt? Valt het te begrijpen voor de patiënt zelf? En zodra de patiënt er op de een of andere manier grip op krijgt, wordt het dan beter? Of is het eigenlijk een vraag die inbegrepen is in depressie, dat je het eigenlijk al niet begrijpt wat er met je mis is, zeg maar?
Ja. Nou, ik heb natuurlijk vooral gekeken naar hoe daarover in de autobiografieën wordt verteld. En daar zie je dus dat onbegrip heel sterk. Maar wat er ook gebeurt in al deze verhalen is dat er antwoorden gevonden worden. Gedurende het verhaal krijgt de ik-verteller in deze tekst de grip wel op waaraan hij leidt. Dus dat is eigenlijk heel opvallend. Hij vindt bijvoorbeeld allerlei antwoorden bij die wetenschappelijke literatuur waar ik het net over had. Dus Mark Baudet komt erachter misschien heeft het iets te maken met mijn brein of allerlei neurobiologische processen. En andere schrijvers vinden hun antwoorden weer veel meer bij de psychologie of bij Freud. En dan vertellen ze juist heel erg als expert over hun aandoening. Dus je ziet echt een heel mooie ontwikkeling in die teksten, waarbij er dus een sprake is van een ik die in het moment zelf geen idee heeft, maar in het vertellen erover eigenlijk aan anderen uitlegt hoe je depressie moet begrijpen. Dus je ziet heel mooi dat proces in die teksten uitgedrukt. Het is ook mooi dat je in deze autobiografie een hele indexen vindt met alle verwijzingen naar wetenschappelijke terminologie. Dus ze vinden hun antwoord wel. En dan met behulp van de medische literatuur of zelfhulp literatuur. Ja.
Ja, dus het helpt in ieder geval bij een soort van rust vinden of vrede ermee vinden. En op die manier misschien er minder, ja, in ieder geval meer grip op krijgen en meer controle of zo.
Ja, dat is wel hoe ze erover praten. Dus, en dat vond ik eigenlijk al op zich een interessante conclusie. Dat depressie dus als een kennisprobleem wordt voorgesteld. Dus niet alleen iets waar je heel veel last van hebt in je gevoel. Maar ook als een probleem dat te maken heeft met het niet hebben van antwoorden op hele belangrijke vragen. En de taal in deze autobiografie zorgt er eigenlijk voor dat ze die antwoorden weer vinden. En niet alleen op kennis. Vragen, maar ook op vragen naar bij wie hoor ik nu eigenlijk? Dat is een ander hoofdstuk uit mijn boek. Dus dan vinden ze, zijn ze bijvoorbeeld in het begin heel erg alleen en eenzaam, voelen zich heel erg anders dan anderen. En ook weer gaan ze ook weer op zoek naar op wie lijk ik nu, met wie voel ik me nog verwant. En dan komen ze bijvoorbeeld uit bij de grote namen uit de literatuurgeschiedenis. Dante, Sartre. En dan zeggen ze, ik heb een lotgenoot gevonden. Dus je ziet eigenlijk nog een belangrijke ontwikkeling in deze teksten van niet weten, wat jij net zei, naar weten, een soort expertise, en van alleen naar samen verwantschap hebben gevonden. Ja.
En want je hebt, dus zoals ik al eerder zei, 7 boeken. En hoe pak je zo'n analyse nou systematisch aan? Want ben je dan in al die boeken aan het bladeren? Of hoe ziet dat eruit?
Zo begint het wel.
Hoe ziet dat eruit?
Ja, ik heb flink gebladerd. Het ziet er ook niet meer uit, allemaal. Ja, dus ja, hoe doe je dat inderdaad? Dus ik heb, dat is natuurlijk een heel organisch gebeuren. Dus ik begin dan met lezen. Dus gewoon op inhoud. Dus waar gaat deze tekst nou eigenlijk over? Welke thema's spelen er een rol? En je moet zo'n boek dan wel 3 keer lezen voor je daar een beetje grip op krijgt. En dan vervolgens ben ik gaan kijken. Daar had ik het dan ook altijd over met mijn promotor. Die dan tegen mij zei van hoe krijg je nou grip op die teksten? Dat is ook kijken van wat is er nou eigenlijk gek aan wat er in deze teksten gebeurt. Dus je moet een soort openheid bij jezelf vinden om te gaan zien wat er bijzonder is aan de taal. Dus dat ben ik dan gaan kijken van wat gebeurt hier nou eigenlijk? Toen vond ik bijvoorbeeld dat er ontzettend veel zinnen met ik beginnen. Dus dan ben ik inderdaad met al die boeken in de weer met een potlood en een al die woorden ik. Dus dan vind je woordvelden. En zo kom je dan ook op dat niet weten. En op al die metaforen die eigenlijk ongeveer hetzelfde uitdrukken. En vervolgens ga ik dan natuurlijk, als ik een beetje grip heb, ga ik veel systematischer kijken. Met behulp bijvoorbeeld van de narratologie, zoals dat binnen de letterkunde heet, de analyse van verteltechnieken op een hele systematische manier die teksten analyseren. Dus hoe vertelt de ik over zijn eigen ervaringen? Met welke talige mechanismen doet hij dat? En dan, of zij. Dus dat is, het wordt steeds systematischer naarmate je aan de gang bent. En ik ben ook, wat dan heet, bezig geweest met een intertextuele analyse, dus aan de ene kant de narratologie en aan de andere kant intertextualiteit, waarin het gaat over de vraag welke verbanden zijn er nou tussen die autobiografieën en de omringende cultuur. En dan is het ook vaak een kwestie van vergelijken. Dus als Mike Baudet bijvoorbeeld verwijst naar een zelfhulpboek, daar citeert hij dan ook uitvoerig uit. En dan leg ik dat naast elkaar. En zo doe ik dat dan met heel veel tekst. En dan kijk ik, wat gebeurt er nou? En dan zie je vaak hele opvallende verschuivingen optreden. Allerlei verbasteringen, toevoegingen. Waarin hij het zichzelf dus eigenlijk toe-eigent, die tekst.
En ja. Waarom vind je die intertextualiteit, want het komt ook voor in je titel, ja, van je proefschrift. Waarom is dat nou zo belangrijk in dit onderzoek?
Ja, ik denk in de eerste plaats is dat belangrijk omdat juist die intertextualiteit, hè, dus die relaties tussen teksten en andere teksten, dat is eigenlijk wat intertextualiteit is, dat die juist laten zien hoe de tekst in verbinding staat met die omringende cultuur die ik zo interessant vind. En wat ik dan, waarom ik dat in het geval van autobiografieën leuk vind, is dat je eigenlijk, dat was eigenlijk mijn verwachting ook toen ik begon met lezen, dat het gaat over een heel, dat over een hele particuliere eigen ziektegeschiedenis. Dat die wordt beschreven. Want het is een autobiografie. Dus een tekst waarin iemand over zijn eigen ervaringen schrijft. En ik constateerde eigenlijk van, toen ik dus aan het kijken was van, wat is hier nou bijzonder aan? Van hey, het gaat helemaal niet alleen maar over de eigen individuele ervaringen. Er wordt ook heel erg teruggegrepen op allerlei omringende teksten in de cultuur. Die blijkbaar nodig heeft om die ervaringen betekenis te geven. Ja. En dat is die intertextualiteit. En die is denk ik voor mij heel belangrijk geweest. Daarom is die ook uiteindelijk terechtgekomen in de titel van mijn boek. Om de functie van deze autobiografieën te kunnen benoemen. Juist omdat ze zo intertextueel zijn. Juist omdat ze verwijzen naar al die omringende bronnen. Daar commentaar op leveren. Dat in zichzelf verwerken. Dragen ze bij aan de manier waarop kennis in de samenleving terechtkomt. Ze zijn een soort... Ze populariseren wetenschappelijke kennis. Ze verspreiden ideeën over wat kan ik nou doen als ik depressief ben. Dan kun je bijvoorbeeld terecht bij Dante of bij Sartre. Dus het zijn eigenlijk ook een soort, zo noem ik dat dan, interpretatievoorstellen. Die deze autobiografie of deze auteurs van deze teksten doen. Dus ik ben depressief. Ik heb geen idee wat het is. Ik ben helemaal in de war. Wat kan je dan doen om die depressie te begrijpen? Nou, bijvoorbeeld een soort zelfanalyse maken met behulp van de wetenschappelijke literatuur. Of de grote stapel belangrijke literaire grote werken uit de cultuurgeschiedenis.
Ja. Ja. En om dat misschien ook toegankelijk te maken voor meerdere mensen. Dus in die zin misschien zijn die autobiografieën ook een soort... Kunnen die dat hetzelfde teweeg brengen bij andere mensen die aan depressie lijden?
Ja, ze kunnen misschien ook inderdaad weer onderdeel worden van wat iedereen doet als die wordt geconfronteerd met zoiets ontregelends. Van ziek worden. Dat vraagt niet alleen om een pil of om een goede therapie. Maar ook om antwoorden, om grip. En literatuur kan daarin een rol spelen, denk ik, in dat vinden van grip of vinden van antwoorden. Of alleen al het vinden van taal. Een mooie taal om dat lijden uit te drukken. Want depressie is ook een heel lastig te verwoorden probleem.
Ja.
En dan is er de literatuur die mooie woorden biedt. En die je daar misschien wel bij kan helpen. Als ik tenminste de vertellers in mijn autobiografie moet geloven. Ja.
Ja. Maar is het ook... Ja, ik vraag me af, is het ook echt heel erg generaliseerbaar? Dus dat... heel veel mensen wat aan hebben. Want misschien is zeg maar de type mens die dat soort boeken schrijft weer heel anders dan...
Ja.
Ik bedoel, niet iedereen die een depressie heeft kan zo erover schrijven en denkt er misschien ook zo op die manier over na door in de literatuur te duiken.
Ja, dat is een heel belangrijk punt. Dat is, en wat ook nog zo is, is dat deze auteurs allemaal het hebben kunnen navertellen. En er blijkbaar taal over voor hebben kunnen vinden. Dat is dus al een specifieke groep.
Ja,
ja. Ja, maar het feit blijft wel dat juist deze teksten ook in de samenleving verspreid zijn geraakt. Dus, en die interpretatie voorstellen dus doen.
Ja,
ja.
Ja, dus eigenlijk heel mooi, ik weet niet, pleidooi van hoe belangrijk boeken zijn voor mensen en wat voor hulp je eraan kan bieden. Of aan kan hebben, bedoel ik.
Ja, ja. Ja.
Oké. Okay. Nou, dankjewel voor je verhaal.
Ja, graag gedaan.
Gaan we afsluiten, want de tune die gaat lopen. Ik wil heel graag iedereen bedanken. Mijn gasten, Casper Hesp en Anne Fleur van der Meer. Casper, heel veel succes met je promotie de komende jaren. En Anne Fleur, veel succes ook bij jouw werk in het Radboud Medisch Centrum.
Dank je.
Tessa, bedankt voor je column.
Graag gedaan.
En vandaag deed Emma, die deed de techniek. Emma ook heel erg bedankt. En mijn fantastische co-host van vandaag was Thomas Batelaan.
Dank je wel.
Wil je deze aflevering of andere afleveringen terugluisteren? Nog eens terugluisteren, sorry. Kan dit via onze website radiozwammerdam.nl of via SoundCloud, iTunes, Spotify of waar je dan ook graag je podcast luistert. Wil je reageren op deze uitzending? Dan kan dat via Facebook, Twitter of stuur een mailtje naar redactie@radiozwammerdam.nl. En vergeet dan ook niet meteen om je motivatiebrief en je cv mee te sturen. Niet twijfelen, maar gewoon doen, zou ik zeggen. En wie weet kon je dan volgend na de zomer in onze hele gezellige redactie terecht. Mijn naam is Jossa Bosma. U luisterde naar Radio Zwammerdam op Radio Salto. En voor nu nog een hele fijne en vooral zonnige zondag.